jawel, aflevering...
Hoeveel?
159.
159 is van start gegaan, jawel, je kijkt hier naar de Basis op Basis Show, jee! Hey, na afloop van deze aflevering gaan we nog een uur door op vivavalentine.com voor alle bazige bazen. En hoe word je een bazige baas? Eigenlijk heel simpel. Je gaat naar vivavalentine.com, je schrijft je in. Het kost iets, maar wat het kost mag je zelf bepalen. Ja, that's it. En dan ben je ingelogd en dan kun je daar die bazige bazige aflevering kijken. En ja, dat onder andere.
Ja.
Ja, heb je een leuke week gehad?
Ik heb gedaan. Ik heb niet, niet zo heel veel gedaan.
Niks gedaan? Nee.
Ja.
Niet in het zonnetje gezeten? Nee.
Nee, ik heb kinkhoest.
Kinkhoest? Iedereen heeft het over kinkhoest opeens. Ja. Er is iets met een vaccin.
Ik weet niet. Ik zit al sinds vorige week dinsdag te hoesten. Omdat naast zo'n collega, die was daarvoor weg. En die zei dat hij de mannengriep had.
Okay.
En die was een beetje beter, maar 1 uur na de meeting voelde ik het. Ik weet niet of het psychologisch was, maar ik voelde het al kriebelen.
Ja, dat is psychologisch, toch? Dat kan helemaal niet binnen een uur.
Nee, precies. Nee, maar dat kan niet. Toch hoest ik en best wel heftig al sinds vorige week dinsdag.
Okay.
En ik was weekend ook echt ziek, dus ik heb zondag echt plat gelegen op de bank en niks gedaan.
Okay. Nou, ik heb al heel wat mensen in mijn omgeving gehad die dat aan het doen waren, aan het hoesten en zo. En zeiden van, het houdt niet op en ik slik dit en ik slik dat en weet ik veel. En ik heb het zelf nog niet gehad. Dus,
misschien aan deze opname.
Of misschien heb ik het al gehad, weet ik veel. Ja. Weet je, ik slik echt fucking veel vitamine C.
Ja, ik wilde net zeggen, dat mijn is net op, maar op het moment dat het begon, heb ik mijn laatste 300 of 1000 milligram pillen in één keer naar binnen gewerkt na het ontbijt, geloof ik.
Oh, ik neem maar echt acht op een dag.
Ja, precies, ja. Weet ik. Ik weet ook, elke keer als ik ziek ben, dan doe ik dat ook, maar ze waren nu op en toen, daar is denk ik misgegaan.
En ik heb nog iets anders, dat heet IP6. Heb je daar wel eens van gehoord?
Nee.
Het is een soort iets wat ze uit rode rijst is de meest gezonde rijst. En daar hebben ze iets uitgehaald. En het is een afkorting voor iets. Ik ben het even vergeten wat de wetenschappelijke naam ervoor is. Maar het is een soort poeder. Je hebt het ook in tabletvorm. Maar ik heb dan gewoon een bakje poeder wat je door je shake doet. En het is een soort rocket fuel voor je immuunsysteem. En altijd als mijn kinderen thuiskomen met een of ander griepje van school of zo. Dan hop, even dat erin. Hop, tjoep, alles weg.
Mm.
En het is fantastisch. Echt een aanrader.
IP6.
IP6. Ja, ik stuur wel even een link.
Ik ga het halen.
Het is top.
Dus nee, niet heel veel gedaan verder. Maar...
Okay.
Jij wel?
Ja, ik ben naar de dierentuin geweest gisteren.
Oh.
Naar Oude Hans Dierenpark.
Ja, Amersfoort of...
Renen is dat. Dat ligt net onder Utrecht, dat ergens zoiets. En dat en toen heb ik... mijn moeder was mee, mijn zusje was mee. En mijn kids waren mee, mijn vrouw was mee. Dus we waren met 4 volwassenen en 4 kinderen.
Mm.
En we waren met 2 auto's. En wat denk je dat ik betaald heb om binnen te komen?
Even denken hoor. €200.
Nope.
Nee.
Te laag.
Te laag, ja. Ik vond het best wel fors.
Dat is fors, hè?
Ja. 350.
Nee, het was net iets minder dan €300. Ja. Ik had echt zoiets van, ik moest echt lachen. Ik stond echt lachen. Ik had toch zoiets van, ja, natuurlijk, gewoon even een middagje naar de dierentuin. €300. Je weet toch? Weet je,
fucking gestoord.
What the fuck is er aan de hand?
Ja.
Maar goed, we waren met z'n achten, weet je. Ja, tuurlijk, oké, weet je. Dat is natuurlijk wel een ding. Maar toch, ik had echt zoiets van, het gebeurt er in Nederland.
Ja.
What the fuck?
Was het waard?
Ja, het was het wel waard. En het, ik bedoel, dat dierentuins lachen, weet je. Ze hebben allemaal, weet ik veel, ze hebben een reuzenpanda. Ik wou de reuzenpanda. Ik had de reuzenpanda al 2 keer eerder gezien. In Londen een keertje en een keer in Tokio. En ik had zoiets van, eigenlijk nog een keer een reuzenpanda. Is altijd goed. Ik heb niet genoeg reuzenpanda's zien.
Nee.
Ik ben daarheen gegaan. Ik dacht, ga de reuzenpanda. Eén van die reuzenpanda's was er niet. Dat is echt... Dat vind ik een partijtje kut. Weet je, bij €300 is er geen reuzenpanda. Maar de andere reuzenpanda was er wel. En die sliep. En dan heb ik toch zoiets. Dan sta ik voor dat glas te kijken naar een slapende reuzenpanda. Heb ik zoiets van... Gast, ik heb €300. Ja. Kun je dan niet heel even gewoon je kop optillen?
Ja.
Ik zie die filmpjes op weet je, die shorts en op TikTok. En dan zijn jullie aan het rondbuitelen en grappen gaan het doen. En weet ik veel. En nu zit je gewoon... je zit wat te slaap hangen in de boom. Ik vind dat geen... Nee, ik had een andere verwachting van de reuzenpanda. Maar goed, weet je, ik neem de reuzenpanda ook niks kwalijk. Weet je. Ik bedoel,
de laatste keer dat ik naar dierentuin ben gegaan... was in Amsterdam een Artis. Maar ook is dat niet een van de oudste dierentuinen?
Ja, ik denk het wel, ja.
Maar daar wil ik nooit meer heen. Dat vind ik echt een bedroevend... Ja, het is sowieso 1 bij 1 meter grote dierentuin. Dus al die kooien zijn ook 1,5 meter.
Die ijsberen, de beesten de hele tijd.
Ja, dat komt allemaal daar vandaan. Ik vond het niet...
Ja, zielig. Ja.
Ik heb nog gewerkt aan de bestuursopdracht subsidies in Amsterdam, waarbij de gemeente Amsterdam voor het eerst in hun bestaan, volgens mij zo'n beetje, hun subsidiebeleid gingen evalueren.
Oh,
doelmatigheid. Ja.
Hoe werkt het? Ja. Dat geld dat we uitgeven.
Hoeveel was het ook alweer? Nou, dat was dus ook de vraag, hoeveel miljoen wordt er überhaupt, geven we uit? Dat wisten ze niet. Dus van die 9 maanden dat die opdracht duurde, was 6 maanden uitzoeken hoeveel er werd uitgegeven door elke afdeling, te mailen en te vragen van hoeveel geld heb je uitgegeven aan subsidies.
Jezus.
En dan kwam er elke keer weer een subsidiepotje van 3 miljoen. Erik van den Burg. Oh ja, ik heb nog 3 miljoen aan subsidies hier. Die moet ook nog bij de pot. Maar ja. Weet je, honderden miljoenen aan subsidies die werden uitgegeven. En bizar. Die dus nooit werden gecontroleerd op doelmatigheid. Hoe effectief is het? En hoe
gewoon dat uitgedeeld. Ja. Ik ken ook mensen die dat daarvan leven, van die subsidies. Ja. En die dat opvoeren van dat circus, weet je, van we doen alsof we een hele effectieve organisatie zijn.
Ja.
Ze doen niks, hè. Ik wil geen namen noemen hier, maar het is echt om te janken, gewoon, ja. Weet je. Ze moeten alle subsidies per direct stopzetten.
Ja,
en iedereen zegt van ja, maar het is zo zielig en het staat toch voor een betere wereld. Ja, eens, maar in de praktijk, het is niet een betere wereld. Het is corruptie. Het zijn mensen die zakken vullen, niks produceren en niks bijdragen aan de samenleving. Mm. Dat is wat subsidie is.
Maar Artes was dus ook een van de ontvangers van subsidie. En die kreeg destijds 6 miljoen euro subsidie.
Ja.
En toen dacht ik, ik ga eens kijken naar hun jaarcijfers.
Ja.
En toen zag ik dat ze 1 miljoen, dus met die subsidie erbij van 6 miljoen, 1 miljoen euro winst hadden per jaar. Toen zei ik van ja, dat gaat dus eraf.
Maar echt, ja.
Als je 1 miljoen winst maakt, dan kun je dus zonder die subsidie ook prima doen.
Ja.
Nog leven. En dat is
dus uiteindelijk zonder de subsidie maakte ze 1 miljoen winst?
Dus nee, ze maakten met 6 miljoen euro subsidie, maakten ze 1 miljoen euro winst. Dus zonder subsidie zouden ze 5 miljoen euro verlies
dus
draaien.
Als ze geen dierentuin zouden hebben,
ja.
Alle dieren de gracht opsturen en ze veel plezier ermee, dan zouden ze 6 miljoen. Ja.
Ja, of 6 miljoen inderdaad.
Dat is een effectievere zakelijke onderneming dan het circus opvoeren. Daar,
en daarbij is ook nog zo dat dat terrein van Artis, dat is historisch en eigendom van de gemeente Amsterdam.
Okay.
En dat krijgt Artis om niet. Dus die heeft geen huur aan die locatie. Dus
vanzelfsprekend.
Die moet alleen de historische panden onderhouden. Dus heeft de onderhoudskosten.
Mm-hmm.
Dus dat zat er nog bij als subsidie, plus die 6 miljoen. Maar ik vond het wel leuk omdat ik dat dan gewoon constateer van maar ze maken 1 miljoen winst. Dan ga je toch geen 1 miljoen subsidie, ga je niet winst subsidiëren. En daar was de manager het mee eens en uiteindelijk de wethouders ook. Dus toen ging die 1 miljoen er in 3 jaar af.
Best wel naïef van Artis dat ze niet gewoon een soort van meer geld hebben uitgegeven.
Ja.
Nee, je kan toch meer geld uitgeven? Weet ik veel. Voer die beesten een keer serieus iets.
Ja, precies. Ja.
Schiet niet die overtollige zebra dood, maar doe er iets mee. Ja. Nee, inderdaad.
Laat hem los bij de leeuwen.
Mm. Ja, dat zou nog spectaculair zijn in ieder geval. Goed, gaan we het hebben over. We hadden natuurlijk over. Eigenlijk had ik het een beetje over inflatie. Dat is een beetje voorzetje. Wij hebben een tijdje terug het boek van Per Bylund besproken. Dat heb ik gekocht op jouw evenement wat je had. Hoe heet het ook weer?
Free Market Roadshow.
De Free Market Roadshow, inderdaad. En dat was Per Bylund zelf. Hij heeft het ook gesigneerd voor me. Dat heet Hoe te denken over economie.
Hmm.
Het was een heel dun boekje. Was lachen, was goed. Maar ook wel wat kort door de bocht hier en daar. Nu is er eigenlijk een Nederlandse vertaling van Severin Amoes, hoogleraar economie en echt een ontzettende baas. Er is een Nederlands vertaling, dat heet Grondbeginselen van de Economie. Het heet Principles of Economics in het Engels. Het is een academisch boek zonder overdreven academisch te zijn. Dus het is heel goed leesbaar voor mensen die niet economie studeren. En wat ik hier goed aan vind is dat het een hele Oostenrijkse invalshoek heeft.
Mm-hmm.
Dus het heeft een duidelijk context vanuit praxeologie beschreven. Dus wat drijft het menselijk handelen en hoe wordt economie ingericht om dat te faciliteren? En dat, ik vind het werkelijk een van de beste boeken, economische boeken die ik ooit gelezen heb.
Hmm.
Niet omdat er dingen in staan die je nog nooit eerder hebt gehoord, maar omdat het echt puur en alleen Oostenrijkse school, oftewel een libertarische kijk op economie is, die sens maakt. Weet je, dus als jij economie studeert op een HBO of op een universiteit en je hebt daar een hoogleraar voor de klas staan en die begint uit te leggen waarom 2% inflatie absoluut noodzakelijk is voor het runnen van een gezonde economie, dan en je hebt geen argumenten om er tegen in te gaan, dan is Grondbeginselen van de Economie is een absolute must read. Hij is vertaald in het Nederlands door een aantal bazige bazen. Het wordt uitgegeven door Consensus Network, zo heet die uitgever. En dat zijn ook bazige bazen. Dus ja, we returnen the favor. Dank jullie wel voor jullie harde werk. En ja, als je het boek wil bestellen in het Nederlands, check even de link in de show notes en bestel het direct bij Consensus. Dat wou ik even zeggen.
Vet, ik ken die mensen niet.
Oké, ja, zij zijn tof.
Doen ze dit vaker? Of is het een eerste keer dat ze...
Nee, ze doen bijna alle economische boeken vertalen ze in het Nederlands. En dat wordt door een groep van vrijwilligers gedaan. Hmm. En ja, dat begon ooit bij de Bitcoin Standaard. Hmm. Die hebben zij ook vertaald. En dat is een ander boek van Severin Amoes. Dit boek gaat trouwens niet over Bitcoin hoor. Maar dit gaat echt puur over economie. Ja, nee, ze doen dat vaker.
Hmm, oké, okay, ja. Nice.
Heb je het al gelezen?
Nee.
Wil je het lezen?
Ja.
Nou, bij deze.
Nice.
Alsjeblieft.
Thanks.
Je gaat het fantastisch vinden.
Nice.
Top. Goed, nou, weer een kapitalist blij gemaakt. Yeah.
Misschien moeten we als we nu toch op dit onderwerp zitten, voordat we naar de aankomende nucleaire winter gaan, eventjes teruggaan naar een gesprek wat wij hadden over de app afgelopen week met Arno.
Oh Lellens. Ja.
Over volgens mij kwam het omdat ik een filmpje doorstuurde van Joost Klein.
Ja.
En toen stuurde jij een filmpje van een andere kandidaat door. En ik vroeg sinds welk jaar we in een open inrichting zijn gaan leven.
Ja.
Toen zei jij, en Arno trouwens ook, 1971.
Ja, absoluut.
En dat is natuurlijk een hele bekende datum die hier ook wel vaker voorbij is gekomen.
Ja, het moment waarop de goudstandaard definitief naar de eeuwige jachtvelden werd geholpen.
Ja.
En dat heeft een aantal fases gehad. Maar 1971 was de laatste. Nixon heeft dat toen vergoed een streep doorheen gezet. En toen was het klaar.
Ja, en toen is er van alles gebeurd. En ik heb wel vaker gezegd dat, nou goed, de effecten van inflatie zijn groots. Economisch, financieel, maar ook op andere maatschappelijke, sociale aspecten heel groot. En ik ben me daar, nou, ik had het vaker gezegd, maar het blijft echt een van mijn grootste openbaringen, denk ik, om dit gebied van het afgelopen jaar of twee. En het heeft heel veel impact. En jij stuurde toen weer die link van What the F happened in 71, geloof ik.
1971, ja. Volgens mij heb je er een screenshot van gemaakt.
Ik heb een aantal screenshots gemaakt, omdat ik dacht, ik ga...
Ik ben bang dat hij eruit is, ja.
Zal ik hem even terug...
Ja, hij moet er weer in, jongens. Onze remote control is losgeschoten. Even kijken, hier is een USB-dingetje. Yes. Ja, kijk eens eventjes.
Ja.
Kijk, hij moet even opstarten.
Ja. Maar dus ik dacht, en jij deelde dus die link in dat chatgesprek. En ik dacht, ik ga kijken. Ja, maar wat, ik ken die grafieken van het uiteenlopen van de...
Productie en inkomen,
bijvoorbeeld de meest bekende. En zo heb je... Je hebt er heel veel grafieken die vooral economisch zijn.
Kinderen die geboren worden, voedselkwaliteit, maar overgewicht.
Maar dan kom je dus alweer in andere categorie die er ook op staat. Ik moet ook echt op die website kijken. Ik zal hem delen in de show notes. Maar ik vond een aantal opzienbare dingen. Dacht van, ik zocht naar de open inrichting.
Ja, oké. Okay.
Link met 1971. Ik vond een aantal interessante dingen terugkomen. Even kijken. Misschien na het beginnen met deze. Dat is niet zozeer... ik vond een aantal interessant. Deze vond ik interessant. Dus dat ging over global production of vegetable oil.
Ja.
Waarvan je dus ook ziet dat het echt door dak en gaat. Je ziet 1969 staan, ja, net daarna.
Zeg maar 1971.
Ja.
En waarom? Omdat daarvoor werd... Ik zag ook ik denk dat McDonald's was van een andere fastfoodketen. En liet ze ingrediënten zien. Maar bijvoorbeeld van ketchup, maar ook van frietjes. En vroeger werd friet gewoon in reuzel gebakken, ja. Weet je. Gewoon in dierlijk vet.
Ja.
En op een gegeven moment is dat...
Ossenwit.
Ja, ossenwit inderdaad, ja. En op een gegeven moment is dat plantaardig vet geworden. En dan denk je van, ja, waarom zou dat zijn? Oh, het is gezond. Het is gezonder. Je weet toch, planten. Die planten zijn gezond. Hè? Dat weten we allemaal. En het is helemaal niet gezond. Je kan beter in dierlijk vet je frietjes bakken dan in plantaardig vet. En hier zie je, in deze grafiek zie je echt heel mooi... wat de werkelijke reden is waarom ze in plantaardig vet zijn gaan bakken. Namelijk omdat het goedkoper is. En je ziet dat dat exponentieel gegroeid is in miljoenen metric tons. En dat is fucking insane. En dat iedereen is aan de plantaardige olie.
Ja.
En veel mensen denken dan van ja, plantaardig, weet je, olijfolie is ook een plantaardige olie. Extra vierge olijfolie, gewoon het liefst rauw geperst.
Ja.
Dat is gezond. Dat is een van de weinige plantaardige olie die gezond zijn. Je hebt ook nog kokosolie, dat is nog gezond.
Ja.
En dat was het ongeveer wel. Ja. Dan kun je nog een discussie voor over amandelolie, avocadoolie.
Ja.
Nou, dat is zo duur dat het vaak niet eens een optie is. Maar vooruit, weet je, als je dat leuk vindt, kun je daar nog naar kijken. Maar het leeuwendeel is gewoon palmolie, soja, wat hebben we nog meer? Canola. Zonnebloemolie.
Raapzaadolie,
inderdaad. Dat is, in Amerika heet dat canoli, canola. Van de Canadian Oil Company. Daarom heet het zo.
Okay. Is dat waar ze dat Cresco toen van gemaakt hebben of zo?
Nee,
ik heb ook een hele documentaire gezien over Cresco. Dat was dat... Het is ook deels die lobby tegen... op een gegeven moment kreeg je zo'n lobby tegen... Was dat? Maar tegen dierlijke vetten ook. En toen ging ze Cresco... Ik weet niet meer waar het vandaan kwam. Dat was ook een bijproduct van een van productie.
Okay.
En daar zijn ze toen... Cresco is nog steeds een product. Misschien kan ik het even opzoeken snel. In Amerika wat heel erg wordt gebruikt om in te koken en bakken. Mm. Cresco. Nou, ik kan even niet vinden wat de ingrediënten daarvan zijn. Maar inderdaad, als je wordt leeggeroofd... dan moet je natuurlijk op zoek gaan naar manieren om je kapitaal effectief uit te geven en te behouden. En dan ga je dus goedkoper produceren. En dan is vegetable oil misschien een van de dingen. Een andere is de meat consumption, die is dat 2 lager.
Oké. Even kijken, daar gaan we.
En dan zie je ook de...
Chicken.
Ja.
Chicken is goed, is het meest goedkope vlees wat er is.
Ja. Ja. Je ziet, nou, je ziet
beef. Beef is, gaat een beetje, ja, een beetje steady, maar voornamelijk ja, een beetje naar beneden.
Het valt nog wel mee.
Varken, dat is voornamelijk China. Chinezen eten heel veel pork. Eten heel veel pork.
Die blijft op zich ook wel stabiel. Die gaat ook nog wel. Maar vooral beef, die gaat iets naar beneden. Maar ik vraag me af of dit... Ik kon nog niet zien of het nou... die andere was bijvoorbeeld absoluut.
Ja.
Dus als je vanuit gaat dat dit ook absoluut is... en de bevolking stijgt en je gaat wel minder vlees eten... dan ben je dus in principe...
aan het krimpen, ja.
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 Harder aan het krimpen dan de grafiek laat zien. Maar dit ook natuurlijk omdat beef... duur is en andere vleessoorten, of tenminste chicken goedkoper. En
ja.
Groente is waarschijnlijk nog goedkoper, dus dat zie je niet in. Maar waarschijnlijk zou de groenteconsumptie ook wel door het dak heen gegaan.
Maar dat is natuurlijk het ding met inflatie. Kijk, ik denk eigenlijk dat vlees altijd duur is geweest. Maar op het moment dat inflatie echt zijn intrede doet, dan heb je gewoon goedkope alternatieven nodig.
Mm-hmm.
En ik denk dat kip was en ik... Wat ik heel interessant vind, is dat je wat je nu krijgt... Weet je, we krijgen nu de krekelburgers en allemaal dat soort rotzooi. Maar wat echt heel interessant is, dat die shit is duur. Dus ik hoorde laatst een item. Er zit een bedrijf in Almelo, geloof ik. En die produceert dan meelwormen en dat soort dingen. En dan maken ze dan... Dat hebben ze ook een of andere eufemistische naam voor verzonnen. Waardoor het allemaal mooier klinkt dan het is. Maar het is gewoon, je krijgt gewoon meelwormen in je hamburgers. Dan ging ze uitleggen dat zo'n hamburger tussen de 12 en 15 euro kost. En ik had echt, ja, dat had ik ook. En toen zei ze, ja, de prijs gaat wel naar beneden. Ik zei, ja, waarom gaat de prijs naar beneden? Omdat ze subsidie gaan vangen.
Ja.
Omdat het einde van het klimaat bullshit is.
Ja,
weet je? Dus dat,
15 euro, wat de...
Ja, daarom. Daar had ik ook zoiets van, ja, maar dat is... Want die, ik weet niet of jij dat ziet, maar ik zie dus die Beyond Meat-achtige... Hype is weg.
Yeah.
Weet je, dus toen Beyond Meat een IPO had, toen hebben die gasten die hebben honderden miljoenen verdiend ermee. Weet je, dat bedrijf ging helemaal door het dak. En sindsdien is het bijna zijn die cijfers zijn afgrond ingegaan.
Mm.
Omdat mensen moeten het niet, omdat ze zich beginnen te realiseren dat het gewoon een hele dure industriële rotzooi is.
Yeah.
Weet je, je gaat ook geen kattenvoer eten, maar Beyond Meat is kattenvoer. Weet je, dat is gewoon en nog slechter dan dat. Want het is soja en plantaardige olie in elkaar geperst tot een soort sludge. En dat kun je dan bakken. En dan zitten er allemaal smaak E-nummers in die de smaak voor de smaak zorgen. En dat that's it.
Ik zit te kijken naar de aandelenkoers van Beyond Meat. Het begon inderdaad, was het in 2019, denk ik.
Uh-huh.
voor toen ja, 3 mei, in 1 mei 2019 volgens mij gelanceerd. Dus nu 5 jaar geleden. Mm-hmm. Tegen een koers van $66 is hij opende die in ieder geval. Ik weet niet wat de uitgiftekoers was, maar dat zie ik als eerste meetpunt. Toen naar door het dak heen gegaan naar 200, wat is het? $234 26 juli, dus anderhalf maand later. Mm-hmm. En toen kakt het eigenlijk weer in naar de openingskoers een beetje. En nou goed, en sinds 2022 en 2023 en 2024 helemaal. En nu is het $6.
Ja, nee, maar daar ga je. Je zal maar voor $200 ingestapt zijn. Ja. Verschrikkelijk.
Ja.
Maar het, omdat het is een scam. Die shit is veel te duur. En ja. Ik zie het namelijk ook uit de supermarkten verdwijnen.
Hmm.
Dus aan de ene kant zie je zo'n push, weet je. Dan heb je weer, weet ik veel, Unilever heeft dan weer een nieuwe nepvleesdivisie opgericht. En die kopen dan heel veel schapruimte bij de Albert Heijn. En dan zie je al die rotzooi daar liggen. Het is altijd, weet je, waar vlees is uitverkocht of gewoon opraakt. Die shit staat er gewoon week na week, dag na dag, maand na maand.
Ja, ja.
Blijft er gewoon staan, weet je. Het is eeuwig houdbaar. Het is gewoon,
ja, ja.
Ik bedoel, ze hoeven het nooit weg te halen. Niemand koopt het. Het is fucking vreselijk. En mensen hebben nu door dat het gewoon extreem ongezond is. Dat vind ik wel interessant, weet je. Dat
vind ook interessant. Ik vind het hoopgevend, die aandelenkoers van Beyond Meat, als het een beetje laat zien.
Mm-hmm.
Misschien wel na, misschien wel, ja, het hoeft niet te zeggen dat er een verband hoeft te zijn, maar wel na de coronapandemie en alle nonsens daar, dat je ziet dat misschien toch meer mensen denken van wacht even, ik moet even wat kritischer gaan nadenken over wat hier allemaal gebeurt in de wereld gezien de afgelopen tijd. Of ik weet niet wat het is, misschien is het wat anders, maar in ieder geval...
Maar het kan ook een push naar gezondheid zijn, hè?
Ja, maar waarom in één keer dan?
Nou, gewoon doordat ze gezien hebben van, kijk, mensen, zelfs als je nog helemaal slaapt en je denkt dat de vaccins en de booster dat allemaal een goed idee was.
Mm-hmm.
Dan nog steeds zien mensen dat het voornamelijk mensen met zwaar overgewicht, slechte gezondheid, hoge bloeddruk, weet ik veel wat. Dat was de doelgroep die stieren van corona.
Mm-hmm.
En ja, goed, dan kunnen we daar nog hebben of ze daadwerkelijk stierven aan corona, of dat ze stierven aan de Mendazolam, weet ik wat ze allemaal kregen. En ze kregen allemaal een spuitje in het ziekenhuis natuurlijk. Maar dat mensen realiseren zich van ja, je moet wel wat zelf van verantwoordelijkheid nemen voor je gezondheid.
Mm-hmm.
En dat zie ik wel heel veel. Ik zie het ook in de sportschool drukkers. De sportscholen worden veel drukker.
Ja, ja.
Ik zie het daar drukker worden.
Nee.
Ik hoor dat ook van sportschoolondernemers.
Oh ja?
Ja.
Oh vet. Ja, ik zie het ook wel aan de manier van sport. Ik ben zelf natuurlijk erg van de functional training en gymnastics en mobility. En ik zie steeds vaker, in mijn sportschool heb je ook zo'n ruimte met zo'n houten rek en van die ringen en touwen waar je dus met losse gewichten of met jezelf aan de slag gaat in plaats van machines.
Ja.
En het is steeds drukker daar. Ik zie steeds meer mensen de handstand doen en heel atletisch en acrobatisch zijn. Dus ik zie ook die trend zie voor mij steeds groter worden.
Ja.
Maar ik vind het interessant dat ik hoop dat die aandelenkoers een beetje een graadmeter is voor dat men dus meer bezig is met gezondheid en kritischer nadenkt over wat ze doen.
Ja.
En dat we dus een beetje dus is gaan inzetten rond 2022. En dat het nu...
Reken maar dat dat is hoor. Want ik bedoel, dit wat je hier in die aandelenkoers ziet, zijn de jaarcijfers die gewoon dramatisch zijn.
Ja, precies.
Dus dat is echt wel aan de hand. Hè?
En dan zie je dat we dus in 2024 toch wel sterk... sterkte uitkomen met zo'n lage koers. En dus blijkbaar dit soort onzin niet meer trekken. En ik heb het idee wel vaker, maar ik zit natuurlijk in een bepaalde bubbel waardoor ik denk overexposed ben aan mensen die anders denken dan de mainstream narrative.
Ja.
Maar toch heb ik wel het idee dat dit grafiek enigszins een graadmeter is voor hoe de gehele maatschappij tegen voeding en gezondheid aankijkt.
Ik denk het wel. Maar goed, even terug naar jouw grafiek. Daarin zie je dus dat mensen kip zijn gaan eten in 1971. Je had toen natuurlijk niet al die alternatieven.
Mm-hmm.
En de introductie van plantaardige alternatieven, dat was toen, ja god, dat was een ontzettend niche, weet je. Maar toen zijn mensen massaal kip gaan eten dus. En ik denk dat je wat je nu gaat kijken, ik denk eigenlijk dat niet stopt. En ik denk dat mensen realiseren zich niet, weet je, de veel weerstand die boeren krijgen. Je hebt te maken met die gigantische, weet je, die varkensflats en die concentratiekamp voor dieren, dat soort shit. En dat de reden dat bestaat is omdat dat vlees moet steeds goedkoper en goedkoper en goedkoper geproduceerd worden. En dat, want anders is er geen marge meer voor die fabrikanten, omdat die supermarkten ook zoiets hebben van ja, sorry, maar dit verkoopt niet voor deze prijs.
Mm-hmm.
En daarom is een biologische biefstuk is fucking onbetaalbaar. Dat is 20, 30 euro, weet je. En daar zie je gewoon inflatie in. Want dat was gewoon in 1971, was dat waarschijnlijk gewoon €5, $5, whatever. Mm-hmm. En ja, dat is wat inflatie daarmee gedaan heeft nu natuurlijk.
Ik ga kijken of ik voor volgende keer goed punt dat je destijds nog geen vleesalternatieven had. Dus loopt tot de grafiek die je net zag, die liep tot 2010 of zo.
Ja.
En dat is denk ik allemaal van de afgelopen 10 jaar of zo.
Ja, dit is
20.
Ja, het bestond vast al wel wat eerder, maar niet op grote schaal.
Nee.
Bij de gezondheidswinkel of zo kun je dan iets krijgen. Notenburger krijgen. Ja. Zoiets, weet je.
Dus ik ga eens kijken of ik voor een andere keer dat aandeel ook kan zien. Ik zie nu een grafiek op Statista voorbij komen met het aantal vegans. Dat zie je dus ook blijkbaar op dezelfde manier als de aandelenkoers van Meat Beyond, Beyond Meat.
Maar denk je niet dat mensen gewoon ook nu snappen dat veganisme gewoon ontzettend ongezond is?
Ja, ja.
En niet zozeer, kijk, je kunt vegetarisch eten, weet je, mm-hmm. dat kan door gewoon veel groente en fruit en weet ik veel en geen vlees. Dat op zich is dat. Maar als je veganist bent, dan laat je hem ook de zuivel staan en de eieren staan. Mm-hmm. En dan wordt het echt fucking moeilijk. Mm-hmm. En ik denk eerlijk gezegd dat ja, ik denk dat dat niet te doen is. En ik denk dat je vroeger of later gewoon allerlei psychische aandoeningen krijgt. Ja. Omdat dat wordt heel erg in verband gebracht met vegan lifestyle.
Ja,
goed.
Daar, dus dat vind ik ook een boeiend onderwerp. Ik ben altijd met gezondheid bezig geweest voor lichamelijke, hoe zeg je dat, voordelen.
Ja.
Maar ik ben er afgelopen tijd ook achtergekomen dat de mentale voordelen van inderdaad goed eten, hydrateren, trainen, dat het ook echt bizar is.
Ja, dat is heel groot. Ja. Dat is echt heel groot.
Ik heb nooit bij stilgestaan.
Ja. Nee, dat is fascinerend inderdaad. Ja, ja, ik vind dat ook.
Maar ik had nog twee. Nog twee. En nu gaan we meer de politieke hoek in. Ja, de speeches. Dus er was een grafiek die liet zien wat een analyse. En dat hebben ze aan de hand van een bepaalde index gedaan die ik niet ken, maar die blijkbaar dus meet hoe ingewikkeld je taalgebruik is. Mm-hmm. En je ziet dus dat het taalgebruik steeds simpeler wordt en meer emoties.
Okay.
Zeg dat? En meer emoties.
Ja, meer op de emotionele kant. Meer gaat. Ja.
En het hangt ook wel een beetje samen, dacht ik, met iets wat we eerder hebben besproken in die documentaire van.
Het is wel grappig dat we nu op het niveau van de jaren 30 zitten. What the fuck?
Even kijken.
Ja, zie je dat? We gaan zijn naar beneden. Ja. Dat is een beetje soort van jaren 40 misschien zelfs. Dus Tweede Wereldoorlog tijd. Heel veel emotionele speeches toen natuurlijk.
Ja. En het interessante is dat misschien ook enigszins samenhangt met die Curtis, hoe heet die ook weer? Adam Curtis documentaire van de BBC met de precautionary principle.
Ja.
Dat hij vertelde dat we op een gegeven moment in de politiek zag je dat mensen vooral het hadden over wat ze wilden doen, wat ze wilden bereiken, wat ze wilden bouwen. Dus heel concreet een toekomstbeeld schetsen en daar iets in voorstellen. Maar vervolgens werd dat een precautionary principle en zeggen, de Russen, pas op voor de Russen.
Ja.
Dat begon in 1971 of 19 in de jaren 60, geloof ik.
Dat, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Maar hij zei dat, of misschien was het die precautionary principle ook al voor 1970. Ik weet niet meer wat de datum was die hij daaraan hing. Maar dat is natuurlijk hoe we nu politiek kennen. Die zijn alleen maar bezig met dit is het gevaar en daar gaan wij je voor behoeden als je op ons stemt.
Ja.
En dat vond ik interessant, want dat was de laatste waar ik zocht nog steeds naar waarom zitten we nu in een open inrichting sinds 1971. Mm-hmm. En ik vond een van de meest passende was de hoofdverkiezingsthema's.
Ja.
En die vond ik heel fascinerend. Ik denk de meest duidelijke die je hier ziet, dat is die groene lijn met
being very well off financially. Dus dat is een thema voor de verkiezingen. Dus dat is iets wat politici je beloven. Ze beloven eigenlijk een oplossing voor de financiële crisis waar we al sinds 1971 in zijn terechtgekomen.
Nou ja, nee, dit is wat kiezers een belangrijk verkiezingsthema vinden.
Oké.
En dan zie je dus vanaf 1971 schiet dat being very well off financially, of gewoon het financieel gewoon goed hebben. Mm-hmm. Dat was voor 1970 niet een heel groot verkiezingsthema onder de kiezers.
Nee.
Want die mensen hadden blijkbaar gewoon, of in ieder geval 2/3 sowieso, genoeg te besteden, genoeg inkomen.
Omdat iedereen middenklasse was.
Ja.
En één werkende persoon in de middenklasse kon een heel gezin onderhouden.
Ja,
dat was ongekend. Ja.
En dat is dat, en dus dat is natuurlijk heel logisch. Maar wat ik het meest interessante vind, is de tegenpol daarvan. Je ziet die blauwe lijn, die dus helemaal onder is gaan. Er staat developing a meaningful philosophy of life.
Met andere woorden, zingeving.
Ja.
Ja.
Dus voor 1971 was men ook meer bezig met zingeving.
Ja.
Persoonlijke ontwikkeling, jezelf opbouwen.
Iets wat je doet als je namelijk genoeg te besteden hebt. Dan heb je ruimte voor zingeving.
Als je basic needs in de piramide zijn vervuld, dan ga je naar de toppunten. Dat is naar zelfontwikkeling, zelfontplooiing.
Ja.
En dat is dus helemaal, dat is echt vergeleken met de 80% in 1971 is dat naar de helft daarvan gegaan. Ik vond
bizar,
dat was
een van de belangrijkste thema's inderdaad. Ja. Ja, dat is en being very well off financially. Het is natuurlijk, dat heeft twee componenten. Aan de ene kant, als het niet goed gaat financieel gezien met je gezin, dan is het belangrijk dat daar verandering in komt.
Mm-hmm.
Maar het is ook dat wat je ziet het gegraai, weet je. Dus ze zeggen ook, we zijn in de loot the treasury phase terechtgekomen nu, weet je. En dat is gewoon van, er worden 100 miljard hier, 100 miljard daar. Het wordt allemaal bijgecreëerd. Het wordt weggegeven tussen aanstekers en Oekraïne.
Mm-hmm.
Het wordt helemaal niet weggegeven in Oekraïne. Het wordt weggegeven aan Amerikaanse bedrijven uit de militair industrieel complex.
Yeah.
Die vervolgens wat wapens naar Oekraïne sturen. Maar het leeuwendeel van het geld blijft aan de strijkstok hangen.
Yeah.
En dat is, ja, weet je, er gaat geen humanitaire hulp naar Oekraïne. Er wordt niet op een of andere manier die mensen uitgelegd dat hun kinderen niet naar het front moeten gaan. Ik hoorde laatst een verhaal en ik heb wat Oekraïense vrienden. En die kwamen terug uit Oekraïne. En als vrouw kun je gewoon dat land uit. Weet je dat? Nog wel inderdaad, ja. En dat, nou moet ik wel zeggen wat we hier meekrijgen over hoe die draft shit daar werkt.
Mm-hmm.
Het valt wel mee enigszins. Het is niet zo dat als jij, weet ik veel, 22 bent, dat je gedoemd bent om daar naar het front te gaan.
Nee, wel 25.
Na 25 inderdaad, ja, dan ga je.
Ja.
En daarvoor, als je studeert, er zijn allerlei soorten uitzonderingen die je kunt hebben. Maar wat ik zo opvallend vind, is dat ze allemaal zeiden dat bijna zonder uitzondering alle jonge jongens maar één ding willen, en dat is naar het front.
Hmm.
Ze willen dat echt. En dat ze zijn zo gebrainwashed dat ze denken dat ze vechten voor hun land.
Mm-hmm.
Ze zijn aan het sterven voor de dollar. Hè? Dat is wat hier gebeurt. Voor een munt waar ze geen fuck mee te maken hebben.
Mm-hmm.
Wat die sowieso aan het sterven is.
Mm-hmm.
Daar geven zij hun leven voor op. Voor die leugen. Dat is bizar. En ik heb zoiets van, ja, weet je, dat ik begrijp ook niet, waar zijn de, weet je, al de amnesties en dan weet ik veel wat, weet je, de mensenrechtenorganisaties, de vredesorganisatie. Waar zijn die met dit soort informatie? Waarom wordt dat land niet overspoeld met dit soort informatie? Mm. Weet je, het is alleen maar oorlogspropaganda wat je daar voor je kiezen krijgt. En dat, ja, het werkt. Dus iedereen die daar jong is, die wil niks liever dan doodgaan aan het front. Het is echt heartbreaking.
Dat is gelukt volgens mij voor heel veel mensen.
Nou ja, dat lukt ook inderdaad, ja.
Ja, dat is, ik zat van de week te kijken naar de ontwikkelingen daar in Oekraïne en op het slagveld. En de afgelopen tijd ben ik me daar weer wat meer in gaan verdiepen. En je ziet dus nu, heel lang een lijn geweest waar om werd gevochten. Tenminste,
ja.
Oekraïne die dacht dat ze land moesten veroveren. En Rusland dacht van ja, kom maar, want iedereen moet gewoon kapot. En
ja.
Of je nou een meter of een kilometer land weer inneemt, het inzint echt helemaal niks.
Ja.
En wat nog steeds weinig mensen schijnen te begrijpen hier in de bij de media in het Westen.
Mm-hmm.
Maar dat begint nu overal wel een beetje te draaien. Want je ziet nu dus dat Rusland de laatste week of twee weken, geloof ik, heel veel vooruitgang boekt ook op terrein, omdat er was al vrij weinig leger over, maar dat is nu blijkbaar tot zo'n punt gedaald dat ze vrij weinig weerstand en allerlei tactische punten aan het innemen zijn. En dus die linie dus nu voor het eerst echt weer heel erg opschuift richting
Kiev.
Richting Kiev.
Ja.
En
je had daar een artikel bij ook, toch? Zag ik.
Die had ik volgens mij ook. Ja. En dus ook, het was interessant, dit is een artikel uit Newsweek.
Mm-hmm.
En dit is nu de titel die ze er nu bij hebben staan. Maar toen ik het vond, vond ik het via Twitter. Toen stond er een heel ander titel bij. Namelijk Ukraine of the Brink of Collapse. Dat was de titel die ze hadden gebruikt.
Ja, dat was een beetje te veel voor de CIA. Ja, dus dat, die belde op. En
ja, zo, even veranderen. Dus nu, ja. Toen werd het A Fresh Russian Push Will Test Ukraine Severely. Hebben ze het toen van gemaakt. Maar dat was dus niet wat er eerst stond. Dat was Ukraine on the Brink of a Collapse. En dat... Ja. Dit is dus de hoofd van de inlichtingendienst van Oekraïne. En die stelt dus dat er een nieuw elan, nieuwe effort vanuit Rusland nu wordt ingezet. En hij dus zich afvraagt of ze daar überhaupt nog iets tegen kunnen doen. En dat wordt dus nu ook, dat wordt dan wel weer gequote. Zij het met een iets milder titel dan voorheen.
Ja.
Maar je ziet dus ook, ja, ik zit weer naar al die accounts te kijken die dat verslaan. En die door middel van open source intelligence filmpjes van het slagveld analyseren van waar is het dan en wie zijn dat dan en wat gebeurt er dan.
Ja.
En daar zie je dus dat ze heel veel steden ver buiten die linie nu aan het innemen zijn en bepaalde crossroads en wegen afsluiten voor supply als die überhaupt nog zijn van de Oekraïne. Dus daar gebeurt echt heel wat. En ik denk dat het nu echt bijna klaar is. Als het Westen niet daarin gaat stappen. Want dat zien we gebeuren. Dat Engeland en Frankrijk natuurlijk een hele grote...
Denk je dat dat gaat gebeuren? Dat ze troepen gaan sturen?
Nee, want ik denk niet
dat het politieke doodsteek is. Als dat, sterker nog, ik denk dat dat de EU onderuit zou kunnen halen.
Ja, dat weet ik niet. Dat zou je zeggen als mensen denken zoals wij. Maar vraag me af hoe de meeste Europeanen denken over die oorlog daar.
Maar je moet je voorstellen wat een operatie dat is. Hè? Dus je kunt niet zomaar een soort van een paar vliegtuigen met militairen die kant op sturen. Nee, moeten air support hebben. Die moeten artillerie support hebben. Ja. Dus dat betekent dat ze hebben niks meer in Oekraïne, denk ik. Los van die 12 afgetrapte F-16's die wij nog hadden. Ja. Maar dat die hele operatie moet opgetuigd worden daar. Mm-hmm. Dat duurt echt lang, weet je, dat duurt maanden om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dat moet je dan doen onder vijandelijk vuur, weet je. Ik denk dat Oekraïne inmiddels geen overmacht in de lucht meer heeft. Ik weet het niet, maar ik denk het.
Ik weet het wel, want ik heb het gelezen van mij bij Seymour Hersh. Hebben van mij nog 3 F-16's echt in de grot staan.
Okay,
maar die kunnen amper nog opstijgen. En hun
maar dat betekent dat je dus onder vijandelijk vuur, onder bombardementen, zowel van die raketten die Rusland heeft, die hypersonische raketten, en gewoon hun standaard luchtmacht, moet je dan proberen daar een soort van, een soort linie te creëren. Dat is een gigantische uitdaging. En dat gaat heel veel slachtoffers kosten. Mm. En ik vraag me af, weet je, ik snap wel van, weet je, er worden allemaal van die onzin polls, die zien we in de kranten terug van, ja, 60% van de Nederlanders die is voor het sturen van Nederlandse militairen naar Oekraïne. Maar ik weet niet hoeveel procent van de Nederlanders ervoor zijn dat
ze
Nederlandse...
Ze zelf gaan.
Ja, dat. Maar of dat er 40.000 Nederlandse soldaten straks in een lijkzak weer terugkomen.
Ja.
Weet je? Want dat is de realiteit van die oorlog. Is gewoon een hele smerige loopgraven toestand wordt dat. Met heel erg veel doden door artillerie. En weet je, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Alleen maar door een ontzettende militaire operatie op te zetten. Ja. Door echt, ten eerste moet je die luchtsuperioriteit terugveroveren.
Ja.
Dan moet je de artillerie uitschakelen. Gigantisch, weet je. En dat gaat heel veel verliezen ook met zich meebrengen.
Maar dat zou denk ik, want dat is volgens mij hoe het meestal begint, met een no-fly zone, ingesteld door de NAVO.
Ja, maar dat lachen in Irak. Die gasten hebben, wat hadden, die hadden 30 MIGs of zo, weet je, met je no-fly zone. Ja, tuurlijk, weet je. Ik bedoel, die zijn weg. Na 30 daarom, MIGs schiet je uit de lucht.
Nee, het ligt eraan wat in het Rusland gaat doen. Gaat hij dan de, ik denk het wel, als hun vliegtuigen de stellingen gaan aanvallen van Rusland, dan krijg je inderdaad hun lucht.
Maar ik denk dat ze die militaire transporten die gaan zo uit de lucht schieten, weet je. Ze gaan de...
Maar ze gaan natuurlijk geen F-16's invliegen. Die komen wel vanuit Polen. Die zitten al in Polen en de omgeving.
Ja,
dus die komen vanuit de omgeving hun runs maken en terug om die no-fly zone te handhaven. En zo begint het dan. Ik denk dat het wel... Ja, ik denk dat het wel zou kunnen. Maar ik vraag me af of... Ja, dat was mijn ander punt. Ik heb het filmpje voor de extra, maar ik kan het eigenlijk wel benoemen, dat Stoltenberg, die heeft, dit filmpje heb ik ook al even, een van de filmpjes die ik had bewaard, 3 weken geleden in een speech gezegd dat Ukraine will become a member of NATO.
Ja.
Ja, en wat betekent dat dan?
Maar het is een krankzinnige uitspraak. Het is echt fucking insane dat hij dat zegt. Maar ik bedoel, dan wat je eigenlijk zegt is dat we de oorlog verklaren in Rusland.
Ja.
Dat is wat hij zegt. Het is krankzinnig.
Tenzij ze misschien voor die tijd zeggen... Oké, Oekraïne bestaat uit het deel minus datgene wat voor Rusland is.
Dat, uiteindelijk is het natuurlijk altijd zoiets. Ja. Weet je? En ik bedoel, Rusland heeft al heel lang geleden aangeboden... om die vredesonderhandelingen te doen. En Boris Johnson heeft dat afgeschoten.
Mm-hmm.
En ik denk eerlijk gezegd dat zodra die verkiezingen in Amerika... als we de zomer voorbij zijn en die verkiezingen zijn geweest... ik denk dat Biden zegt van... het is genoeg geweest in Oekraïne... Ik zorg dat er een wapenstilstand komt. En er wordt iets getekend en is klaar is het afgelopen. Net op tijd voor de verkiezingen. Zodat Biden wat aan zijn populariteit kan doen.
Ja.
Maar ik bedoel, dat gaat voor Biden niet genoeg zijn hoor. Maar ik denk wel dat hij dat gaat doen.
Ja. Het is ook wel tot november die verkiezingen. Dus en ik zie nu zoveel vooruitgang door Rusland dat ik... Ik weet niet of ze dat... En de zomer... Ja, ze gaan nu richting de zomer. Dus het is niet zo dat er nog een winter komt waarbij ze stil gaan zitten... en het allemaal niet te doen is in Oekraïne.
Ja.
Ik vraag me af of ze het zo lang kunnen afhouden tot die verkiezingen. Het zou denk ik ook voor Rusland gelegen zijn om die
zo
oorlog...
Zo veel mogelijk grond. Want het is te groter is je bufferzone.
Ja.
En als ze Kiev erbij hebben, dan... maar ik denk niet dat ze dat gaan doen.
Ik weet het niet.
Politiek te gevoelig.
Misschien, of er komt dan nog een keer die kaart van Wit-Rusland, Belarus naar voren, waarbij het land door vier wordt gedeeld. Een deel voor Polen, deel voor... Ik vond dat het was zoiets.
Ja, dat Hongarije zelfs. Ja, dat zou kunnen dat ze zoiets gaan doen. Ja, nou ja, goed, ik denk dat het... ik denk dat het Biden weinig kan schelen verder. Maar het is fascinerend. Dat, het is vooral fascinerend dat het op zijn eind loopt. En dat het in elk andere situatie moet de vrede getekend worden.
Ja.
Weet je, als je op de grond ligt en je hebt verloren, ja. Dan en degene die dat op zijn geweten heeft, die reikt zijn hand. Die zegt van oké, laten we stoppen. Dan zeg je ja. Dat is het enige antwoord wat je kunt geven. Mm-hmm. En hier gebeurt dat niet, gewoon omdat er te veel mensen belang hebben bij het geld wat nog die kant op gaat.
Ja.
Ja, het is echt helemaal.
En wat nog wat helemaal dan raar is, want dat was, ik weet niet waar die staat, dat zes naar boven. Waarvan ik toch gewoon een beetje met mijn haren overeind gingen staan.
Ja.
Is dat Poetin gezegd heeft dat hij tactische nucleaire wapens gaat testen om het Westen te... Ja. Hoe zeg je dat?
Af te schrikken. Ja, god, dat is niet best. En het is ook begrijpelijk dat hij dat doet. Zeker als Stoltenberg zegt van Oekraïne wordt deel van de NAVO. Hij moet zijn spierballen laten zien. En dat... Dat ziet er zo uit. Ik begrijp niet dat, dat die ramkoers, dat maar blijft. Ik snap het gewoon niet.
Nee, ik snap het ook niet. En ik vind ook deze set van Poetin... ik vraag me af waarom die daar nu voor kiest. Omdat ik zeg, hij is niet aan het verliezen op het slagveld. Is hij echt bang dat het Westen... Macron
dat wij het erover hebben en dat het een topic wordt. Weet je, dat iedereen hier bang wordt die de Volkskrant leest. En die heeft zoiets van, oh mijn god, ze gaan nucleaire wapens gooien. En des te eerder is het vrede. Ik denk dat dat het is.
Ik vraag me af of dat het sentiment juist zou gaan draaien. Of dat mensen juist niet dan nog meer anti-Rusland worden door zoiets heftig. Ik bedoel, het is wel... Even de geschiedenis van nucleaire testen. We zijn met z'n allen volgens mij gestopt. We begonnen ergens in die, wat was het, 1945 of 1940 ergens? In 1945 in New Mexico, in Amerika. En nou goed, daarna hebben ze de twee echt geprobeerd op Japan. En in de jaren 50 en 60 nog een paar keer getest.
Ik kan me ook nog wel herinneren hoor, dat er getest wordt bij de Frans-Polynesië en zo.
Wanneer? Jaren 90.
2000, eind jaren 90, 2000, zoiets.
Nee, want ja, Frankrijk, in de jaren 60 hebben de UK, de US en de Sovjet-Unie nog getest. En China en Frankrijk zijn nog verder gegaan, maar die hadden niet de anti-best testban getekend.
Mm-hmm.
En in de jaren 90 en 91 de Verenigde Staten, ook nog, samen met China en Frankrijk inderdaad, tot 1998. En vanaf toen, in de jaren 2000, is het alleen nog maar Noord-Korea geweest die nucleaire test heeft gedaan.
Okay.
Van 2006, 2009, 2013.
Maar dat is niet wat Poetin het over heeft, hè?
Nee, maar goed, het is een nucleaire test.
Ja, maar het zijn drills. Dus het is ook gewoon een soort van, hoe ziet een nucleaire aanval eruit? Weet je, ze gaan oefeningen doen.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat ze gaan dingen af gaan steken.
Hij gaat ze niet, oké. Ja, ik las het meer als een... een ik ga het ook even nu bijpakken.
Atoomtest.
Ja.
Nee, ik denk niet dat dat het is. Ik denk gewoon dat hij zegt ook tactical nuclear weapon drills. Ja, het is een tactical nuclear weapons natuurlijk. Nee, ik denk dat hij de technologie hoeven ze niet te testen. Ze moeten gewoon testen of het hele systeem nog werkt.
Ja, ja.
Ik denk dat dat het is. Geen idee. Ja. Dat, ik denk ook, dit is gewoon iets wat je zegt, weet je. En dan doen ze weer een oefening en weet ik veel wat. En dan verdient er iemand weer wat geld. En dat was het.
Ja, precies. Ja.
Maar,
nee, je hebt gelijk. Ze gaan het namelijk doen op de grens van Oekraïne, zeiden ze. En dacht van, ga je nou op de grens van Oekraïne
een kleine atoombom afsteken?
Ja, en dan niet degene die we allemaal kennen, maar gewoon inderdaad een tactische. Dus een kleinere, maar goed, het heeft alsnog effect.
Ja.
Maar het gaat inderdaad om de scenario's doorlopen van hoe effectief kunnen we die tactische wapens inzetten. Ja.
Ja. Nou ja, goed. Dat, ik vind het begrijpelijk dat hij dat doet. Ik heb geen begrip voor. Maar het is logisch dat het gebeurt. En wat ik eigenlijk zie gebeuren is dat iedereen die heel erg anti-Rusland was, die is nu bezig met Palestina en, ja. en met Gaza en weet ik veel wat. En die is niet meer zo geïnteresseerd in Oekraïne en Rusland. Dus ik denk dat dat ook weer een argument is om dat daar vrede kan zijn. Ik bedoel, Biden die heeft het zwaar, weet je. Uiteindelijk dat is waar het gebeurt. Weet je? Ja. De CIA bepaalt gewoon wat er gebeurt in de wereld op dit ogenblik. Mm-hmm. En Netanyahu die is Rafa binnen aan het vallen, geloof ik. Mm-hmm. En was Rafa?
Mm-hmm.
Ja, en dat... volgens mij had Biden gezegd dat hij dat niet wou.
Ja.
En Netanyahu doet het
Rutte
toch.
Rutte ook.
Ja, Rutte ook. En die staat ook voor lul met zijn NAVO voorzitterschap.
Ja.
En Biden heeft het lastig. Want ik denk dat de doorsnee Amerikanen ook niet zo heel veel moeten hebben van al die dode kinderen in Gaza. Die zijn het ook een beetje zat. En wat er in Oekraïne gebeurt, het zal allemaal wel. Ik denk gewoon serieus dat mensen het niet zoveel kan schelen.
Hmm.
Het is ook gewoon, ja, weet je, Oost-Oekraïne, man. What the fuck?
Ja.
Jongens, het Russisch nou. Oké. Okay.
Ja.
Zo, wat is er op tv? Weet
ja,
je?
Ja,
hoe laat is het? Ik moet gaan. Ja. Het is gewoon lekker belangrijk.
Ja, nee, dat klopt. Nee, het is... Nee, ik denk, nou goed, ik ben blij in ieder geval dat het. Want ik had dus echt het idee van we gaan voor het eerst sinds 1990 weer een atoombommetje ergens op testen. Maar dat valt nog mee.
Oké. Goed, wat gaan we doen? Ik vond dit echt een fascinerend artikel wat je had gevonden.
Ja.
Even over kunstmatige intelligentie. Wat ze hebben gedaan is, dit is een ziekenhuis in Taiwan. En daar hebben ze een AI-algoritme mee laten kijken naar ECG-uitslagen. Een ECG is een elektrocardiogram.
Ja.
Dus dat is een hartfilmpje, zoals het in het Nederlands heet, wat ze maken. En dan zie je eigenlijk het elektromagnetische activiteit van je hart wordt in kaart gebracht.
Ja.
En over het algemeen zegt dat iets over hartaanvallen of weet ik van de gezondheid van je hart.
Ja.
Nou, artsen kunnen daar naar kijken, naar die uitslag, en dan trekken ze conclusie.
Ja.
En nu hebben ze dus een AI-algoritme daarna laten kijken.
Ja.
En die is 31% van de sterfgevallen in het ziekenhuis heeft hij weten te voorkomen. Ja. Dat die AI is 90% effectiever dan artsen die naar die filmpjes kijken. En dus er zijn letterlijk 31% van de overlijdens zijn voorkomen doordat de AI die... En die gasten zeggen ook nog eens een keertje van ja, dit is een heel goedkoop systeem.
Hmm.
Dit gaan we gewoon aan alle ziekenhuizen, die kunnen het gewoon downloaden. En elk ziekenhuis kan gewoon, weet ik veel, een pc'tje neerzetten, die software runnen en gewoon alle ECG-filmpjes in een mapje slepen. En dan zegt de AI zegt van luister, hier moet je eventjes, dit moet je in de gaten houden.
Yeah.
En dan dus die gaan eigenlijk naar de hartbewaking toe. En daarmee redden ze dus heel erg veel levens.
Ja.
Fascinerend.
Ja, ik vond het echt een hele vet artikel. Waarbij ze... het is echt een clinical trial van 16.000 patiënten. Maar ze hebben dus eerst dat AI getraind met maar iets van 50.000, bijna 50.000 van die hartfilmpjes. En de
uitslagen, de uitkomsten.
De uitkomst, dus of mensen zijn overleden, dat de aan vastgekoppeld. En op basis daarvan gingen ze elke keer als er een hartfilmpje werd gemaakt, een ECG, dat aan de AI laten zien. En die ging dan direct melden van, oh, je moet nu inderdaad actie ondernemen op deze patiënt.
Ik vind het echt fascinerend. Ja. En ik vind het ook een heel goed voorbeeld. Want iedere keer met die AI, dan is het Elon Musk en is het weer een of andere dystopische shit.
Ja, ja.
En dit is gewoon... Ja, het zijn gewoon Taiwanese die bezig zijn geweest met proberen hun detectie efficiënter te maken.
Mm-hmm.
En dat ik heb al eens een keer eerder zoiets gezien met volgens mij, ik dacht dat het huidkanker was.
Mm.
Foto's van huidkanker die door AI geanalyseerd werden. En dat AI ook efficiënter was dan artsen zelf om vast te stellen of het kwaadaardig was. Mm. Of dat het gewoon een moedervlek was. En dat vind ik echt fascinerend. Dat, ik ben ook helemaal niet per se anti-kunstmatige intelligentie. Het is meer dat het is een beetje een verzamelnaam geworden voor van alles.
Ik wil dat net zeggen. Ik vind het een hele misplaatste term.
Ja, het AI is ook niet intelligentie of zo.
Nee,
het
want, is gewoon, waar mensen, want mensen, waar de meeste mensen die het hebben over AI, wat ze bedoelen is, dat is die general intelligence, ja. General AI.
Ja.
Dus dat je echt een computer hebt die denkt en handelt zoals een mens doet.
Nou ja, en kan communiceren zoals een mens. Dat is dat large language model, wat natuurlijk op een gegeven moment gereleased is met ChatGPT. Toen had iedereen zoiets van, wow.
Ja.
Maar dat heeft hier helemaal niets mee te maken.
Ja, maar zelfs dat large language model is gewoon een manier van data interpreteren. Alleen dan op basis van taal en in plaats van cijfers. En gezien mensen communiceren in taal, heb je dus dan een manier gevonden waardoor computers de menselijke data makkelijker kunnen analyseren en begrijpen. Want het is gewoon een... Het is gewoon, dit is gewoon een data scientist.
Ja.
Wat je vroeger in de business BI deed, weet je, business intelligence. Je maakt een mooie chart van alle gegevens die je in bedrijf had. Ja, dat kan nu iets meer dan alleen maar grafieken uitdraaien. Het kan nu ook prognoses doen van...
En het kan het heel snel.
Ja, en het,
dat is voornamelijk
het. En doet het vanzelf. En het leert, je hoeft het niet een bepaalde algoritme mee te geven. Want doordat je dat traint, maakt het zelfs een algoritme. En dat maakt het...
Ja.
Uniek en mooi. En daarvoor noem ik het AI, maar dat is het niet. Ik vind het gewoon een slimmere vorm van datawetenschap.
Ja, nee, en het is. Ik bedoel, het is niet dat mensen dat niet zouden kunnen, maar om als arts op het punt te komen dat je 50.000 hartfilmpjes in je carrière voorbij hebt zien komen, dan ben je waarschijnlijk al
goed punt,
dicht tegen je pensioen aan.
Ja.
En dit heeft dit algoritme heeft die 50.000 hartfilmpjes in, weet ik veel, in een paar weken voorbij zien komen. En is dus eigenlijk op dat niveau van diagnose terechtgekomen. Het is heel specifiek, hoor. Het is maar één ding. Het is alleen maar een soort van, wat gebeurt er in die ECG en wat is dan de meest voor de hand liggende uitkomst? Het is gewoon een waarschijnlijkheidsberekening.
Mm-hmm.
Die mensen ook maken. En weet je, als jij een jonge arts aan je bed hebt staan, die kijkt naar je hartfilmpje, weet je, hoeveel heeft hij er gezien?
Yeah.
Weet je, misschien 100, weet je, 50, weet jij veel? Weet je, ik bedoel, ga je op basis daarvan een goede diagnose plaatsen? Ja, niet zo goed als iemand die er 50.000 voorbij heeft zien komen. Ja. En dat is het. Het is gewoon ervaring.
Grappig, ja. Je kan inderdaad met AI een soort van shortcut to experience.
Ja, dat is wat het is. Ja.
En wat het ook is, wat natuurlijk bij mensen heel erg is, je hebt de menselijke fouten niet erin zetten. Dus hij wordt niet moe.
Ja,
je krijgt geen vermoeidheid. Je hebt nooit iemand die na 12 uur shift nog een keer zo'n ECG moet bekijken.
Maar ook de bias. Stel je voor dat jij als afgetrainde bodybuilder in het ziekenhuis ligt. En die arts staat aan je bed en die zegt van, nou, het zal wel meevallen met die hartproblemen.
Ja.
Maar je hebt wel je zesde booster achter de... En het valt helemaal niet mee met die hartproblemen.
Ja.
Die AI, die kijkt helemaal niet naar jouw fysiek.
Nee.
Weet je? Die heeft gewoon zoiets van, ik weet niet, maar wat ik hier zie, dat deze uitkomst, dus leg maar op de hartbewaking.
Ja.
En dat is... ik denk dat dat heel veel gebeurt.
Dat bias, en ik wilde ook zeggen dat de emotie wordt eruit gehaald. Het is gewoon puur feitelijk, puur op basis van data een keuze maken, niet op basis van weet ik veel, doelredenatie.
Ja, nee, inderdaad. Ja, geen doelredenatie. Nou ja, dat een overwinningje voor kunstmatige intelligentie. Dat is leuk. Door de PR-afdeling van AI heeft dit goed gedaan. Gefeliciteerd. Ja, als we het hebben over overgewicht, dan kunnen we het niet laten om het natuurlijk even over Amalia te hebben. Ze geeft er 1,5 miljoen niet meer terug.
Nee.
Ze heeft zoiets van, fuck it. Ik ga erop zitten en je komt er niet meer
aan. Ja, prinses Amalia stort de grondwettelijke onkostenvergoeding. Die ze krijgt niet langer terug. Hoezo? Een onkostenvergoeding van 1,5 miljoen euro voor een chick van 18.
Ja, dus 18, 19, weet ik veel. Nee, omdat ze gewoon, je wilt niet weten. Ze heeft gewoon een Louis Vuittonnetje en een Pradaatje. En dat kost allemaal wat, weet je. 1,5 miljoen is voor een moderne meid is dat niks.
Ik vind het,
straks moet ze nog een webshop en weet ik veel wat.
Ja. Maar ze blijft bescheiden, want ze doet nog wel steeds afstand van haar inkomensbestanddeel. Dus het, ze hebben
dat?
Ik weet niet hoeveel dat is.
Het is gewoon een onkostenvergoeding.
Het is een onkostenvergoeding.
Maar is dat een onkostenvergoeding als in van hier is mijn tankbonnetje en nu krijg ik €80 terug? Of is het gewoon een soort van hier is alvast 1,5 miljoen, kijk maar of je het uitgegeven krijgt.
Ja, precies. Dat
is het toch?
Dat laatste, ja.
Ja, dat is een goede onkostenvergoeding. 1,5 miljoen.
En ze heeft er eerder wel afstand van gedaan. Volgens mij heeft ze sinds haar 18e heeft ze daar recht op. En vorig jaar dit jaar heeft ze er wel afstand van gedaan. Want ze vond nog niet dat ze een bepaalde functie bekleed en het dus dat het niet rechtvaardig was. Ja. Maar nu
is ze bedreigd door wat was het, Tagi? Of weet ik niet. Ja, dat was toch de hele ding. Ze is naar gevlucht? Naar Mokromafia waren vegen.
Ja. ik ging net googlen naar waarom is Amalia zo dik op Google en toen kwam er zoiets voorbij.
Jij hebt dit nog een keertje benoemd. Zij staat naar Spanje gevlucht hoor. Ze heeft
ik heb zoiets gelezen. Ja.
Ja, nee, ze heeft in Spanje gestudeerd en dat werd niet aan de grote klok gehangen. En ze kon niet meer in Amsterdam wonen, bij de studentenvriendinnetjes kon niet meer. Hmm. En toen moest ze daar gaan zitten en dat kost natuurlijk wat om te beginnen. En ik denk ook dat ze wat eenzamer was. En ze is gewoon... Ze heeft die paella te grazen genomen daar. Ja, dat is gewoon, okay. Ja, ze was gewoon denk ik wat minder gelukkig. Ze zat wat minder lekker in de vel.
Dat gun ik dan ook weer niet. Maar ik vind het interessant dat ik op die zoektocht alleen maar artikelen krijg over body shaming.
Ja.
Ik vroeg me serieus af of ze ziek, of er iets inderdaad, of er iets... Ja, ik bedoel, het is niet normaal.
Nou, je zou zeggen dat van die 1,5 miljoen euro er toch wel een CrossFit abonnementje af kan, toch?
Dat zou moeten lukken, denk ik.
Dat zou moeten lukken, dat denk ik ook. Kom op, Amalia, als je dit kijkt, hop, gewoon eventjes...
Spreekt als van de week dat ik huur wel 20 mensen in die het voor me doen.
Ja, maar dat werkt met heel veel dingen, maar niet met, met de sportschool. Nee. Dat moet je echt zelf doen. Pak een gewicht op voor de grap en til het op, Amalia. Dat zou je goed doen. Dat is ook heel erg goed voor je rug. En dan verbrand je ook gewoon al die calorieën die je kwijt wil. Ja. Zo gaat dat. Zo werkt dat. Of denk je dat zij allemaal van die scams doet? Van die snel afvallen in een week?
Duidelijk niet.
Nee, maar kijk, die shit werkt ook niet. Maar daar geeft ze gewoon even geld aan uit.
Ja, dat
die influencers
kunnen.
Die zeggen, van, je hoeft helemaal niet te sporten. Je kan eten wat je wil.
Plak gewoon eens elektroden op je lichaam en dan en een hele plat liggen.
Hier is een uitgeprint ding en leg dat onder je kussen en dan komt het gewoon helemaal goed.
Ja.
Weet je. Dat
zie je er wel van aan, ja.
Ja, inderdaad. Ah, goed, ze is nog jong en ze ziet er toch ook wel uit als een jonge, flamboyante vrouw. Ze heeft een mooie fotoshoot gedaan hier. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik een onkostenvergoeding krijg op 1 januari van 1,5 miljoen, dan sta ik ook zo op de foto. Ja. Exact zo. Dan trek ik zo'n gezicht.
Ja.
Dan lekker. Sta ik daar zo. Ja. Lekker voor jullie. Ja. Ja, het is gewoon even lekker. Gewoon even 1,5 miljoen. Het is gewoon even lekker. Goed, nog eventjes deze. Die moeten we gewoon eventjes brengen. Kan niet anders. We zijn aan het einde van de aflevering bijna. Maar deze moet.
100%.
AstraZeneca heeft hun COVID-vaccin van de markt gehaald.
Yes.
Hoe kan het? Het was toch veilig en effectief?
Dat zagen we niet aankomen.
Nee, die zagen we niet aankomen. Nee, wat
drie jaar lang doen we deze podcast. En dit was denk ik... We begonnen midden ten tijde van corona. En toen...
Ja.
Hadden we nooit gedacht dat dit...
We dachten nog zo van, maar al die kwetsbaren, hoe beschermen we die dan? Weet je, onze schoonmoeders die gaan massaal de pijp uit als we niet deze mRNA-technologie in ons laten injecteren. En nu waar we zijn, 2024 en het is uit de handen genomen.
Ja.
Want het was wel heel zeldzaam, maar er toch wel heftige bijwerkingen.
Ja, dat vond ik ook mooi. Dat het gaat nu wel uit de handen, maar voor mij staat het hier ook in de subtitel ergens dat...
2,4%.
Staat het erbij daar?
Ja, hartklachten. 2,4% wordt genoemd in het artikel.
Ja, natuurlijk zelf. Ja, precies. Ja. Maar hier staat dan voor mij dat er rare... het can cause rare and dangerous side effect. Maar goed, dat noemen het nog wel rare, maar blijkbaar...
Ja, nee, dat zou ik ook doen als ik hun was. Maar het is niet rare. Want iemand heeft gelijk uitgerekend wat die 2,4% over alle Amerikanen die AstraZeneca hebben genomen, betekent dat er 7 miljoen Amerikanen zijn gestorven aan dit vaccin.
Ja.
Dat is insane. Ik bedoel, vroeger had je natuurlijk discussies over kindervaccinaties, weet je, en daar sterven ook kinderen aan. Mm-hmm. Ik bedoel, alle medische ingrepen, daar sterven mensen, dus ook gewoon kindervaccinaties. Dat is ook gewoon bekend en er zijn ook, weet ik veel, potjes voor om mensen te helpen daarmee te kopen, weet ik wat. Maar het gebeurt. Maar niet in dit soort aantallen. Niet 7 miljoen, weet je. Ik bedoel, als er een... dat was toen met de Mexicaanse griep. Toen waren er in Nederland volgens mij 400 ernstige bijwerkingen van dat Mexicaanse griepvaccin.
Ja.
Toen is direct de stop gezet. Direct.
Ja.
En hier zijn we... Nou, we zijn duizenden, zo niet miljoenen doden verder. In Europa zeker, miljoenen doden verder.
Nou, ik wil net zeggen, ik ging net googlen. Er zijn 2,5 miljard... vaccins
van AstraZeneca?
Van AstraZeneca gegeven. Alleen AstraZeneca.
5 miljard. Ja. Jesus Christ.
Dus het gaat ervan uit dat het dan dat het er 2 per persoon zijn.
Ja.
Dus dat je dan 1,25 miljard mensen hebt met een volledig AstraZeneca.
2,4%. Rekenen is snel uit.
Dan zit je op
20, 30 miljoen.
Ja.
Heel kort door de bocht, 30 miljoen denk ik.
Ja.
30 miljoen doden.
Ja.
Ja, gefeliciteerd. We doen het voor elkaar, jongens.
Ja.
We doen het voor elkaar. Ja, en oversterfte, tada.
Nee, precies. En 2,4 is natuurlijk niet... dat klinkt heel laag, maar volgens mij... de kans van overlijden aan corona was 0,5.
Ja, dat is helemaal niks. Helemaal niks. Maar goed, en zelfs dan, weet je, die cijfers. Nu komt naar buiten dat dus veel ouderen in die verzorgingstehuis... hebben medesalam of zoiets heet het gekregen. En dat is gewoon een einde levens behandeling, weet je. Dat betekent dat je sterft als je daar een injectie van krijgt.
En waarom kregen ze dat?
Mesalodam? Ja, toch ter voorkoming van COVID.
Wat?
Nee, serieus. Heb je dit niet meegekregen? In de UK, hele rel geweest. Ja.
Nee.
Nou, ik ga het je sturen.
Ja,
je hoeft het niet te googlen.
Maar ik stuur je wel eventjes. Ik denken hoe je dat schrijft.
Ja, nee, mesalodam, zoiets. Nou goed, oké, whatever. Maar ja, AstraZeneca heeft het over hartklachten. We hebben het nog niet over de bloedproppen gehad.
Hmm.
Die natuurlijk ook. De hersenbloedingen, dat soort dingen. Ook iets wat massaal is toegenomen. Ook allemaal... in meerdere keren in verband gebracht met natuurlijk die prikken.
Mm-hmm.
Ja, daar hebben we nog even niks over. Dat zal nog wel komen, denk ik. Maar dan gaan die 2,4% gaat dus nog... daar komt nog heel wat bij. Want dit zijn alleen nog maar de hartklachten.
Ja.
En dan hebben we Pfizer nog niet gehad.
Nee, weet je?
En dan hebben we Janssen nog niet gehad. En is AstraZeneca, is dat Janssen of niet? Is dat...
Nee.
Nee, hè? Dat is totaal iets anders.
Ja.
Of niet? Ja, okay.
Dat is Johnson & Johnson.
Ja, daarom. Is echt een andere...
dat er drie. Nou, Johnson & Johnson, Pfizer, Pfizer BioNTech. En dat is één. En dat AstraZeneca.
Ja, inderdaad. Oké, die drie. Ja, goed. Dat... ja, maar dat is...
Ik hoop dat het een begin is, want ik vind het een hele grootste... Ik was toch wel enigszins verbaasd dat dit gebeurde, want het is bijna een...
schuldbekentenis, toch?
Precies, een schuldbekentenis, wil ik zeggen. En dat zet denk ik ook wel de deur open voor mensen die dan... Stel dat je AstraZeneca hebt genomen, dan ga je denk ik nu ook wel wat kritischer nakijken en denken. En misschien ergens aan de bel trekken voor
schade, wat als je het hebt genomen, of je, weet ik veel, je man of je vrouw of iemand in de familie en die is gestorven aan hartklachten.
Ja.
En dat zijn er nogal wat.
Ja.
En dat ik ken ook dat soort voorbeelden. Gewoon jonge mensen. Ik ken via het verhaal van een jongen die personal trainer was. Gewoon super sportieve gast.
Mm.
40, hop, hartaanval, dood.
Ja, gestoord.
Ik weet het niet, man. Ja.
Maar dus ik vind het groot. Ik vind het zo even aan het einde van de podcast. Maar ik vind het een heel groot nieuwsitem dat dit nu gebeurt. Dat ze gewoon het hele product van de markt afhalen. En nou goed, ik kan me niet indenken dat dat niet een domino effect heeft. Ook op uiteindelijk de andere vaccins. En...
ja.
Ook alle rechtszaken en schadevergoedingen en weet ik wat allemaal voorkomt.
Het heeft ook te maken met een rechtszaak. Hè? Dus het is van de markt gehaald als reactie op een rechtszaak... waarin zo overtuigend werd aangetoond... de relatie tussen die hartproblemen, die myocarditis en AstraZeneca.
Mm-hmm.
En dat is ook de reden waarom AstraZeneca... dat was in het begin al. AstraZeneca is hier heel snel van de markt gehaald in Nederland.
Mm.
Dus die andere prikken werden nog gegeven. Maar AstraZeneca was heel snel weg. Omdat daarvan echt werd gezegd... van, ja, dat was de allerslechtste van allemaal. Dus dat is laaghangend fruit ook voor die rechtszaak. Zaken. Maar goed, dus die is van de markt gehaald in Nederland. Dat was dus al gebeurd. Nu dus ook internationaal. Maar waarom? Omdat als je willens en wetens doorgaat met het in de markt zetten van een therapie die zoveel schade aanricht. Weet je, die directie van AstraZeneca, die heeft ook gezien wat er is gebeurd met die, hoe heet het, die familie die de,
ja.
Hoe heet het, dat die pijnstiller, fentanyl nee. Heeft, god, ik ben vergeten.
Ik heb documentaire gekeken een paar maanden geleden. Ja,
inderdaad, ik ook. En die gaan, die worden echt uitgekleed, weet je, het is het einde van zo'n bedrijf. Dus ik denk dat AstraZeneca hier eigenlijk voor zijn geld kiest en gewoon zoiets heeft van ja, voordat Voordat straks we de hele boel, hele toko kunnen oprollen en de hele directie in de bak zit, laten we maar vast proactief iets gaan doen. En dit is wat ze proactief gaan doen. En laten we eerlijk wezen, dat
Sackler Family.
Sackler Family, ja, inderdaad. Ja, ja.
Ja, van, dat was van OxyContin, toch?
Of ja, niet? OxyContin, ja. Ik moet zeggen, zij zijn volgens mij is er eentje de bak in gegaan en de rest...
Zijn ze de bak in gegaan?
Dacht het wel, ja. Er is ook een boete, vrij hoge boete, een paar miljard, wat natuurlijk een fractie is van wat ze ermee hebben verdiend.
Ja.
Maar toch, weet je, dat... Maar mensen zijn nu ook klaar met, denk ik, met coronavaccins, weet je. Ik bedoel, je gaat nu toch niet meer laten inenten met de een of andere antistoffen uit 2020 of 2022, twee jaar later, ik weet het niet. Ja, goed, er zijn vast mensen die gek genoeg zijn om het te doen, maar... ik denk doorgaans dat het gestopt is.
Mm-hmm.
En dus, ja, het verdient ook niks meer. Dus we kunnen het makkelijk van de markt halen, ja.
Mooi, goed nieuws. Ja, ik hoop dat de rest volgt en dat er heel veel meer claims en schadevergoedingen. Ik hoop dat ze failliet gaan, daar hoop ik eigenlijk gewoon.
Allemaal. Ik hoop ook dat ze lang de bak in gaan.
Ja.
En ik hoop ook dat het hele bliksemse boel gewoon op straat komt te liggen.
Ja.
En dat iedereen kan zien waar ze ingetrapt zijn. Mm-hmm. Als je je hebt laten inspuiten met deze shit.
Mm-hmm.
En dat... ja, dat zou het zijn. Ja. Goed. Wij gaan door op vivavalentine.com. Wat hebben we allemaal in onze extra aflevering?
Ik wil het zo even hebben over de SP.
De SP.
Vind ik wel interessant.
De Socialistische Partij.
Ja, nog een filmpje over Rutte ten tijde van de Mexicaanse griep.
Ja.
Nog twee centrale bankiers die echt niet weten waar ze over hebben.
Ja, die is episch.
Ik moet even laten zien. Ik moet nog even over de CIA hebben. Hoe hun te werk gaan. Nog even over de rellen hier bij mij om de hoek in Amsterdam.
Ja.
Dat denk ik zo.
Nou, tof. Dat meer zo meteen. VivaValentine.com. Ga daar naartoe. Als je een bazige baas bent, dan weet je de weg. En ben je dat nog niet, dan kun je dat worden op VivaValentine.com. Top. Zie je zo meteen. Doei.